Wie kent dit gezicht nog? 8 jaar geleden was ik voor het laatst hier. Toen zaten we nog in een ander gebouw. En het is fijn om weer hier te zijn. Het is fijn om weer het woord te mogen delen met u. Mijn naam is Arjan de Waai, getrouwd met Roze Marijn. We hebben 4 kinderen en helaas konden ze niet mee. Onze jongste is vannacht door een griep geveld en heeft mijn vrouw lang bezig gehouden. Vannacht. Maar zij groeten jullie natuurlijk ook allemaal. We hebben van 2008 tot 2010 op Cornerstone gezeten. Hebben we onze opleiding gedaan voordat we naar West-Afrika zouden worden uitgezonden. We hebben in Burkina Faso en in Mali gewerkt. En afgelopen juli werd het te gevaarlijk voor ons om daar te blijven. En heeft de organisatie, ons team en een ander team uit Mali gehaald. En wij zijn nu weer op Cornerstone beland. En hebben deelgenomen aan de staf van Cornerstone. Dus wij zullen voor de komende jaren hopelijk op Cornerstone te werk gaan. Het cirkeltje is weer rond eigenlijk, hè? Want we hebben onze opleiding in Cornerstone gedaan. We hebben ervaring opgedaan. En nu zijn we weer op het punt dat we die ervaring en die opleiding weer terug mogen, weer mogen stoppen in zendelingen in spe. Die op alle plekken van de wereld weer het beste nieuws ooit mogen gaan brengen. Ik ben hier vanmorgen op uitnodiging. Ik ben niet ongevraagd zomaar gekomen. Ik ben uitgenodigd. En uitnodigingen zijn er in vele soorten en maten. Kom je op mijn feestje? Neem je zwemspullen mee, je wordt thuisgebracht. Ken je die? Ja, hè? Dat waren de standaard uitnodigingen van vroeger. Mijn ouders zijn in december 50 jaar getrouwd. En ik weet zeker dat daar een hele mooie uitnodiging voor een mooi feest van gaat komen. Je kan uitgenodigd worden voor een open dag van een school. En op Cornerstone hebben wij in december een kerstdienst voor de mensen uit Beugen. En wij nodigen ze uit met een bepaalde verwachting dat ze ook komen. Maar ik heb nog een uitnodiging. Een uitnodiging die we lezen in de Bijbel. En dat is een klein zinnetje. En dat is ook gelijk heel onze schriftlezing van vanmorgen. Normaal gesproken doe ik dat niet alleen, zo'n heel klein zinnetje. Maar vanmorgen dacht ik, ja, het is wel genoeg. Hier zit genoeg in. Wij kunnen hiermee genoeg kanten op. En dat zinnetje is te vinden in Matteüs 11, vers 28. En misschien kent u het uit uw hoofd. En daarin staat. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, want ik zal u rust geven. Bekend, hè? In de herziene Statenvertaling staat het, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, want ik zal u rust geven. Het is Jezus zelf die nodig, en dat maakt indruk. We kunnen ergens heen met onze moeite en met onze zorg. We kunnen naar Jezus. Het is Hij zelf die uitnodigt. En heel lang heb ik dit vers ook alleen zo gelezen. Maar ik geloof dat er nog een dimensie aan vast zit. Alsof die uitnodiging van Jezus nog niet genoeg zou zijn. Als wij in 1 Korinthe 12 lezen dat wij de gemeente het lichaam van Christus zijn, dan heeft deze tekst in dat licht een extra betekenis voor ons, de gelovigen. Namelijk, als wij het lichaam van Christus zijn, mogen wij deze tekst naar ons toe trekken en hem nazeggen in het hier en nu in de wijvorm. Kom naar ons toe, allen die vermoeid en belast zijn. We hebben een super taak van de Heer Jezus gekregen om zijn handen en zijn voeten en zijn stem te zijn in een wereld die gebroken is. Maar één hele grote kanttekening moeten we erbij zetten. Wij mogen alleen de mensen uitnodigen in zijn naam als we ze ook daadwerkelijk meenemen naar de bron van die woorden, en dat is de Heer Jezus zelf. Het mag nooit zo zijn dat wij zeggen, kom naar ons toe, want wij zullen jullie wel rust geven. En dan worden we al snel een hele enge secte waarvoor Jezus helemaal geen plek is. Maar het is niet voor niets dat we op heel veel plekken in de Bijbel lezen dat wij het lichaam van Christus zijn. En dat is een eer en een hele grote verantwoordelijkheid. God heeft de gemeente niet gegeven om vooral naar binnen gericht te zijn, Want als wij met z'n allen naar binnen gericht zijn, dan ziet de buitenwereld alleen maar onze ruggen, lekker uitnodigend. Nee, de Heere God heeft de gemeente gegeven om juist ook naar buiten gericht te zijn. Om getuigenis te zijn van zijn plan en om te werken aan sociale gerechtigheid in de wereld. En als ik zeg dat wij Jezus moeten zijn voor de mensen om ons heen, dan bedoel ik niet dat we in een soort, identiteitscrisis belanden en denken, oh, heel hard nadenken dat we Jezus zijn. Nee, ik bedoel het in de zin zoals Paulus zegt in Galaten 2, vers 20. Hij zegt daar, met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dus alle gelovigen apart, jullie allemaal apart, zijn een nieuwe schepping. En Jezus leeft in jullie. En al deze nieuwe scheppingjes bij elkaar, dat vormt het lichaam van Christus. We hebben het gezien. Plaatjes, hè? Dat is het lichaam van Christus. En wij hebben vervolgens die enorme mooie taak gekregen om daadwerkelijk de handen en voeten van Jezus te zijn in deze wereld. Met alle liefde, met alle passie, met alle zorg, met alle sociale gerechtigheid, met alle, noem het maar in, vul het maar in. Dat is de kern van het feit dat wij het lichaam van Christus worden genoemd. Maar wat houdt het nou in? Hoe kun je daar nou vorm aan geven? Hoe kunnen wij als volgelingen van Jezus nou ook daadwerkelijk Jezus zijn in onze omgeving? Ik denk dat het heel belangrijk is dat als wij volgelingen van Jezus zijn, dat wij naar de meester kijken. Naar kijken hoe hij het deed. En als wij door de evangelie heen lezen, dan komen we ontzettend veel facetten tegen die wij allemaal kunnen implementeren in ons eigen leven. Te veel om op te noemen. En ik wil beperken tot 3 vanmorgen. En de allereerste, wat ik tegenkom als ik de evangelie lees, dan zie ik dat Jezus beschikbaar was. Hij was beschikbaar en ook wij moeten beschikbaar zijn. Iedereen heeft een agenda, denk ik, hè? En die staat waarschijnlijk nokvol. Van voor tot achter, van links naar rechts. Dat is, zo werkt het nou eenmaal in de moderne samenleving, denk ik. Tijd is geld en dan moeten we functioneel en zorgzaam en zuinig mee omgaan. Ja, toch? En zo werkt het misschien in de wereld waarin wij leven. Maar zo werkt het niet in de wereld van de Heer Jezus. Als je ergens voor wordt uitgenodigd, dan staat daar meestal wel een tijd en een datum bij. Als je wordt uitgenodigd als je in Beugen woont voor de kerstdienst in Beugen, dan staat daar bij die uitnodiging 23 december bijvoorbeeld, of 22, weet ik het welke dag het dit jaar georganiseerd gaat worden, om die en die tijd. Maar als we Matteüs 11 vers 28 lezen, dan zie ik die beperkende factor van tijd, die zie ik niet terug. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, maakt niet uit wanneer. Het had er nog bij gekund. Jezus had de tijd en was beschikbaar. Maar als wij, als lichaam van Christus, de handen en voeten willen zijn voor Jezus, kunnen wij moeilijk zeggen tegen de wereld in pijn, ja, wij weten wel dat Jezus altijd beschikbaar was, maar wij, ons grondpersoneel, hebben het zo druk met andere zaken, dat we eigenlijk alleen nog maar spreekuur hebben op zondagochtend tussen 10 en 11. Dat kan toch niet? Als we echt serieus werk willen maken van het zijn van het lichaam van Christus, dan zullen we ook echt beschikbaar moeten zijn. En het is God die in zijn oneindige wijsheid heeft besloten om ons in te zetten als tastbare, zichtbare beeld van het lichaam van Christus. Maar dan moeten we er wel zijn. En ik geloof dat het gebrek aan beschikbaarheid van christenen in dit deel van de wereld een negatief effect heeft op het vervullen van die opdracht om daadwerkelijk het lichaam van Christus te zijn in deze wereld. De prioriteiten die we stellen, die we met z'n allen maken, betreft onze agenda, wordt vaak geleid door wat de wereld normaal vindt. Maar de wereld is zwaar onder invloed van de duivel. En die wil ook niets liever dan wij met z'n allen een vierkant vol agenda hebben, waar geen muziek, geen ruimte meer in zit, ook om maar iets te doen wat de prioriteit heeft van Gods Koninkrijk. Hoe kunnen we dat nou veranderen? Ik geloof dat we dat alleen kunnen veranderen als we radicaal anders omgaan met onze agenda. Niet naar de maatstaven van de wereld, maar naar de maatstaven van Jezus. Met zijn koninkrijk als prioriteit. En dat is niet iets wat ik zelf verzin, dat zegt Jezus zelf in Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En die andere dingen, dat zijn eten, drinken, kleding. Maar ik geloof dat we ook onze noden van deze tijd daarvoor in kunnen vullen. Een stukje voldoening in wat je doet. Uitdaging in je werk. Een stukje waardering. Het zal je gegeven worden. Maar focus op dat koninkrijk. Ook met betrekking tot je agenda. We moeten onze agenda als het ware gaan wegen op koninkrijksgehalte. Er doorheen gaan met een rode pen en gewoon eens uitmikken dat wat niet relevant is. Nee, er mogen best dingen in staan die leuk zijn. Tuurlijk, maar 20 uur Champions League in een week kijken en geen tijd hebben voor dingen van Gods Koninkrijk. Is dan de balans niet weg? 60, 70 uur in een week werken, maar geen tijd hebben voor dingen die met Gods Koninkrijk te maken hebben. Is dan de balans niet weg? Als we denken aan iets doen in het Koninkrijk van God, dan denken we, oh jee, nog meer doen. Ik heb het al zo druk. Dat is juist andersom. Het is juist ruimte maken in je agenda om God het dingen te kunnen laten invullen die het Koninkrijk van God als prioriteit hebben. En ook in onze gemeentes moeten we oppassen dat we elkaar niet horen dol maken van dingen die helemaal naar binnen gericht zijn. Zodat we geen tijd meer hebben om naar buiten gericht te zijn. Om echt gemeente te zijn in Uden en omgeving. Een aantal jaar geleden werd ik uitgedaagd in een preek om een dag minder te gaan werken. Die preek die sloeg in mij als een bom. Waarom? Om, ik had er simpelweg nooit over nagedacht dat het überhaupt een optie was. Het is gewoon simpelweg niet in me opgekomen. Je kunt soms zo vastzitten in wat volgens iedereen om je heen de norm is. Dat je er gewoon niet aan denkt. Maar het is een optie. Maar die eerste stap om de agenda meer koninkrijksgericht te maken, was er voor mij wel voor nodig. Ik wist toen ook niet dat die ene stap zou leiden tot dat we de zending in zouden gaan. Maar dat deed het wel en die eerste stap was er voor nodig. Dus ruimte maken in je agenda voor Gods Koninkrijk, beschikbaar zijn. Wellicht zegt er iemand, ja, christen zijn ben je gewoon de hele dag door, wat je ook doet. Tuurlijk, is waar. Maar laten we realistisch zijn. Heb je echt tijd voor dingen met Gods Koninkrijk als prioriteit in je dagelijks leven, als je hem helemaal vol propt met werk en hobby's? Toen ik scheepswerf IRC werkte, als coördinator van een kleine afdeling, stond er in mijn functieomschrijving echt niet Gods Koninkrijk als prioriteit. Nee, die afdichtingen moesten af, die moesten gemaakt worden en je moest op tijd bij de klant zijn. De hectiek van alle dag neemt over en ruimt en de ruimte om dingen te doen die Gods Koninkrijk als prioriteit hebben, die, ja, daar kom je gewoon simpelweg niet aan toe. Dus je agenda wegen op het koninkrijksgehalte. Er is heel serieus mee omgaan. Dat er is doorheen bladeren met een rode pen. Is dit echt relevant? Moet ik dit echt blijven doen? Dat is het eerste. Het tweede wat ik zie als ik de evangelie lees, is dat de Heer Jezus afhankelijk was van de Vader. En als we eenmaal tijd en ruimte hebben gemaakt in die agenda, ja, dan kunnen we natuurlijk op alles afrennen wat op ons afkomt. We kunnen de eerste beste stichting aanschrijven waar we iets over horen. En overal en nergens proberen de handen en voeten zijn van Jezus. Maar deed Jezus op deze manier zijn bediening? Zat er een soort lukraak, links-rechts, hapsnap organisatie achter de bediening van Jezus? Nee. En bij Jezus zat een lijn in. We zien bijvoorbeeld in het begin veel genezingen, waar we in de loop van zijn bediening wat minder over lezen. Daarentegen intensiveert het onderwijs weer. Of de les die Jezus gaf over zijn wederkomst in Matthäus 24, is met een reden niet al een paar jaar ervoor in de bergreden behandeld. Voor alles was een tijd en er zat een plan achter. En het grote geheim van hoe Jezus zijn bediening deed en op aarde vorm gaf, dat lezen we op heel veel verschillende plekken, in bijvoorbeeld het Johannes-evangelie. En als ik daar wat teksten bij elkaar raap en er een bloemlezing van maak, dan klinkt dat ongeveer zo. Mijn voedsel, zegt de Heer Jezus, is de wil te doen van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Ik kan niets doen uit mijzelf. En ik richt me op de wil van Hem die mij gezonden heeft. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat Hij wil, die mij gezonden heeft. Een totale afhankelijkheid van de Vader. En die afhankelijkheid is ook iets wat wij moeten toepassen in ons leven. Ja, klinkt mooi, maar hoe werkt zoiets? Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe kan ik daar nou vorm aan geven? Leven in afhankelijkheid. Ja, we lezen in Efeze 2 wel dat God werken heeft voorbereid, goede werken heeft voorbereid, waarin wij moeten wandelen. Maar het feit dat daar staat dat die werken daar zijn, wil me niet zeggen dat ik ook weet welke werken dat zijn. Waar staat nou onze naam op? Soms zie je pas achteraf dat je naam erop stond. Dat je denkt, ja, inderdaad. Ik wil een voorbeeldje geven uit ons eigen leven, van Roos en mij. En dat was een aantal jaar geleden toen wij voor onze Franse taal in Albertville, Frankrijk, woonden. Het was 's avonds tegen 11:30. En het was bladstil buiten in de regen. Er kwam kaarsrecht naar beneden. De hele avond al. Er was die avond in Albertville een muziekfestival georganiseerd, maar veel buitenactiviteiten waren ook al afgelast om die reden. En ik zat toen in ons familieappartementje, waar in andere appartementjes ook andere families zaten die Frans aan het leren waren, zat ik nog op uitzending gemist het journaal te kijken, toen ik opeens een geluid hoorde. Kriep, 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 kriep. Ik realiseerde me dat wel eens de wieltjes van een koffer zouden kunnen zijn. De binnenplaats is omgeven door gebouwen met twee smalle weggetjes om toegang te geven tot die binnenplaats. En het fungeert als een soort klankkast. Dus je hoorde het goed. Apart, dacht ik, midden in de nacht. Maar ja, aan de andere kant zijn zoveel zendelingen hier. Misschien moet er iemand een vlucht halen 's nachts. Dat kan. Dat hij naar zijn auto loopt met zijn koffer. Ik hoorde het wel, maar besteedde er niet zoveel aandacht aan. Een paar minuten later was het weer kriep, 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 kriep. Ik denk, dat is gek, je blijft er geen rondjes lopen met die koffer. Nou, misschien is er eentje die twee koffers heeft, dus twee keer van zijn appartement naar zijn auto moet lopen. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld en ik liep naar het raam en ik probeerde in het donker te turen om te kijken of ik iets kon zien, maar ik zag niks, het was te donker. Maar iets deed een beroep op mij. Iets zei tegen mij, en ik kan niet zeggen dat het de stem van God was, maar ook niet iets dat er los van stond, die zei, als je dat gekriep nog één keer hoort, dan wil ik dat je naar buiten gaat om te kijken. Met andere woorden, dan wordt er actie van je verwacht. Ik voer het als een innerlijke overtuiging dat mijn persoonlijke actie gewenst werd. Als die wieltjes weer zouden komen. Ik had ondertussen mijn computer uitgedaan in het licht. En ik was onderweg naar de slaapkamer. Toen ik hoorde, kriep, kriep, kriep. Hoorde ik het weer. Ik heb de actie bij de innerlijke overtuiging gevoegd. En ik ben naar buiten gegaan op zoek waar dat geluid vandaan kwam. En daar stond een iets wat verwarde, een totaal verregende dame van ergens tussen de 50 en de 60 jaar. Ze kwam op me af, duidelijk opgelucht iemand te zien, met het verhaal dat ze achterna was gezeten door twee mannen. Ze was duidelijk bang en had alslepend met die koffer links en rechts proberen aan te bellen. Ze had nog een vaag verhaal over dat ze ergens een kamer had geboekt, maar kon daar niet zoveel, geen touw aan vastknopen. Ik nam haar eerst maar eens mee naar de gezamenlijke ruimte waar ik een kop koffie voor haar maakte, zodat ze een klein beetje op verhaal kon komen. Ja, het was me duidelijk, ik kon die vrouw natuurlijk niet zo weer de straat opsturen midden in de regen in de nacht. Wat ga ik er nou mee doen? Nou ja, ze had niks anders op. Ik heb haar toen maar meegenomen naar ons appartementje waar Roos en de kinderen al uren lagen te slapen. En ik heb haar de slaapbank gewezen in de woonkamer en ze was maar wat blij dat ze daarop een tukkie kon gaan doen. Toen ik zelf naar bed ging, heb ik Roos wel even wakker gemaakt en gezegd, maar een hartverlamming te besparen de volgende ochtend. Er ligt een vreemde vrouw op de bank daar te slapen, maar dat klopt. Die heb ik naar binnen gelaten. De volgende ochtend was Sylvie, zo heette de vrouw, weer een stuk opgeknapt. Ik hoopte dat ze weer snel vandoor zou gaan, want we hadden die ochtend het kinderfeestje van mijn oudste zoon. En Roos had gelukkig niets van haast. Onder het genot van een kopje koffie raakten ze in gesprek. En het gesprek werd serieuzer. En uiteindelijk heeft Roos deze vrouw, met interesses voor het hindoeïsme, het hele evangelie uit kunnen leggen. En wat begon, nu begreep ik wat er gebeurd was. God had deze vrouw naar ons toegeleid. Wat begon met een innerlijke overtuiging bij mij om naar buiten te gaan en te kijken waar dit geluid vandaan kwam, heeft ertoe geleid dat Roos haar het hele evangelie heeft kunnen uitleggen en heeft geprobeerd antwoorden te geven op de vele vragen die ze had. Het was duidelijk dat op deze vrouw onze naam stond. God had duidelijk dit goede werk voorbereid. Maar daar waren we nooit achter gekomen als ik niet gehoor had gegeven aan die innerlijke overtuiging. Die naar ik later begreep, de Heilige Geest was die in ons leeft. God had natuurlijk ook, dat had hij niet gedaan, maar God had ons de opdracht om deze vrouw op te vangen en het evangelie te delen, niet netjes op papier 3 weken van tevoren in 2 fout ingediend. Dus met die afhankelijkheid vraagt het ook flexibiliteit van ons. Het is een eerste stap zetten. En God gaat er wat mee doen. Meer dan wij op dat moment van de eerste actie kunnen beseffen. Ik had op dat moment dat ik naar buiten ging echt niet kunnen denken dat daar een bange vrouw stond waar de volgende ochtend het hele evangelie aan uitgelegd zou worden. Maar voor ons was die Sylvie een bevestiging dat God mensen op je pad brengt waar je naam op staat. Goede werken waar je in kunt wandelen. Waarvan God zegt, ik wil dat je op deze afstapt. Ik wil je handen en je voeten en je stem gebruiken om te getuigen van mijn grote naam. Ik leg in je hart een innerlijke overtuiging dat op deze meneer of deze mevrouw jouw naam staat. En wees niet bang voordat je het niet kunt. Want je hoeft het niet te kunnen, want ik doe het door jou heen. Je hoeft alleen die eerste stap te zetten. En ik wil je oproepen om die uitdaging aan te gaan. Je hart niet alleen maar de bron van emotie te laten zijn, maar ook de functie van je agenda te laten krijgen. Jezus zal zich in ons openbaren, in je hart, een innerlijke stem waar we naar moeten leren luisteren. Ik wil je vragen te bidden over een oplettend en een luisterend hart. Want ik weet zeker dat je naam op iemand kan staan. Misschien denk je wel, ik weet precies op wie mijn naam staat, maar ik ben alleen nog niet beschikbaar geweest. Misschien weet je het zelf maar al te goed. Een naam, een persoon, een bediening die al eerder in je gedachten is geweest, een verlangen om iets te doen in Gods Koninkrijk. Ik ga die mevrouw eindelijk nou eens opbellen. Ik ga die tobberige collega eindelijk eens uitnodigen voor een maaltijd 's avonds bij ons. Ik ga die stichting eindelijk eens aanschrijven, die al zo lang op mijn hart ligt, om te vragen wat ik daar kan doen. Het zou zomaar kunnen zijn dat je daarmee gehoorzaamt aan de stem van Jezus. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Hij krijgt de ruimte. We hebben gezien beschikbaarheid. Ruimte maken in je agenda. Het wegen op het koninkrijksgehalte. En alles wat we ondernemen, moeten we ondernemen in totale afhankelijkheid van Hem. Luisterend naar Gods stem. En dan nu de derde, die we ook zien in het leven van Jezus. En dat klinkt een beetje als een open deur. Maar Jezus nam bij alles ook een eerste stap. En het is goed om uiteindelijk ook te bidden en een stap te zetten. Het is goed om uiteindelijk te bidden, Heer, ik wil graag uw handen en uw voeten zijn. En ik vertrouw erop dat dit verlangen wat u in mij legt, dat het echt van u komt. En ik heb twijfels en ik weet niet alles nog, maar ik neem die eerste stap in vertrouwen. Heer, en als het toch een beetje anders moet, stuur me bij. Ik wil niet meer dat de buitenwereld alleen maar mijn rug ziet. Ik wil dat de buitenwereld mijn gezicht ziet. Ik wil niet naar binnen gericht kerk zijn, ik wil naar buiten gericht kerk zijn. Ik wil die uitnodiging in Matthäus 11 vers 28, wil ik uitroepen naar de wereld en de mensen om me heen. Kom, dan zal ik je leiden naar de Heer Jezus, naar de bron van rust. Ook Paulus werkte zo, hij wist ontzettend goed waarvoor hij geroepen was. Het evangelie brengen onder de heidenen. Maar soms wist hij ook niet helemaal waar. En dat beeld van dat christenen, dat wij als gemeente bootjes zijn die moeten varen. Je moet wel gang hebben om bijgestuurd te worden. Dat was toen ook al waar. Want we lezen in Handelingen 16 dat Paulus dacht dat hij naar Bithynië moest gaan. Dat was, daar stond zijn naam op. Dus hij wilde daarheen, naar Bithynië. Maar dat ging mooi niet door, want Jezus had een ander plan. Want we lezen, de geest van Jezus liet het hem niet toe. Het plan was anders. Zijn naam stond niet op Bithynië. Zijn naam stond op Macedonië. Daar moest hij heen. En dat beeld geldt nu ook nog steeds. Bid voor leiding, maar zet ook die eerste stap. Want als je stappen neemt, zal de Heer je zeker bijsturen. Maar die eerste stappen in geloof, het zal in geloof zijn, want het is iets waar je niet bekend mee bent misschien, die zul je moeten zetten. Als je leest over een vruchtbare bediening of een of ander boekje van een zendeling, weet ik het, dan zal je ook vaak lezen dat zo'n vruchtbare bediening uiteindelijk begonnen is, toch maar gewoon met een eerste stap. Die mensen zullen zeggen, ja, ik ben maar gewoon begonnen. Ik wist het ook niet allemaal en ik vond het ook superspannend. Maar ik heb die eerste stap maar gezet. En dan kan de Heer er wat mee. En die zal je bijsturen. 1 dag per week studeren aan een bijbelschool. Actief achter de schermen als vrijwilliger bij een zendingsorganisatie. Mee naar een housebus. Geregeld een asielzoeker bezoeken. Tussen 2008 en 2010, toen wij op Cornerstone zaten, heb ik elke week naar het asielzoekerscentrum in Sandbeek geweest. En daar Johnny bezocht elke keer. Iemand die vermoeid en belast was. En dan komt deze uitnodiging heel dichtbij. Mooi voorbeeld van iemand die een dag apart heeft gezet om voor het werk van de Heer. Is Marijke, en ze is er niet, ze kunnen het makkelijk over hebben. Die komt elke week 1 dagje bij ons koken op Cornerstone. Een maaltijd klaarmaken voor alle zendelingen in spe. Zo makkelijk kan het zijn. Stukje van je tijd apart zetten als met de prioriteit van Gods Koninkrijk. Dat is mooi. Mensen bezoeken waarvan ik weet dat ze altijd thuis zijn. Gevangenen. Ja. Ik mag op Cornerstone een team begeleiden. Die om de week naar Duitsland gaat. Om daar hoop te brengen in een gevangenis. Bij mensen in een hopeloze situatie. Of iets doen aan de armoede in de buurt. Ja, armoede, dat is hier niet. Ja, misschien materieel niet zo. Maar we hebben in Nederland natuurlijk hele grote gebouwen. Waar mensen zitten die lijden aan misschien wel de meest ergste en verneinigste en pijnlijkste vorm van armoede. Dat is eenzaamheid. En die grote gebouwen noemen we ook wel verzorgingstehuizen of bejaardenhuizen. En dat is niet alleen hier, dat was ook in Frankrijk. Roos had een taalhelpster, Madame Grenier, 87 jaar oud, een pittige tante. Maar die kwam in het ziekenhuis te liggen, 1,5 week. Naast Roos is er geen kind, geen buren, niemand op bezoek geweest. En ook thuis bij haar gingen weken, maanden voorbij dat er niemand kwam. Ja, geen wonder dat deze vrouw een iets wat bittere kijk op het leven had. En dat deze vrouw dacht dat God geen tijd voor haar had. Als de handen en voeten van Jezus het af laten weten. En juist voor dit soort ellende heeft God gezegd, jullie zijn het lichaam van Christus. Ik wil dat je vorm geeft aan die opdracht. Dat je uitreikt naar die wereld met hoop. Met mijn evangelie. Met sociale gerechtigheid. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Het zijn de 3 dingen die ik vanmorgen aan jullie wilde doorgeven. Allereerst, wees beschikbaar. Ga door je agenda heen. Weeg het op koninkrijksgehalte. En dan wees afhankelijk van hem. Bid voor een oplettend en luisterend hart. Bid voor een passie, voor een werk wat God heeft voorbereid voor jou. En uiteindelijk neem die eerste stap. In geloof. Wetende dat Hij bemacht is je bij te sturen. Wetende dat het niet afhangt van de kunde van jou. Maar dat Hij het zal doen door jou heen. Mogen God jullie helpen om naar buiten gericht te zijn. Mogen God jullie helpen om vorm te geven aan het zijn van het lichaam van Christus. Mogen God jullie helpen als individu en als gemeente een agenda te hebben die koninkrijksgericht is. En ik heb gevraagd of we een liedje kunnen luisteren. Dat is een nummer van Kees Kraaienhoort. En het is in het Engels, dus dat is ook wel leuk voor onze Engelse studenten. En daar gaat dit over. Here I am. Ik ben beschikbaar. Heer, wat wilt u? Wat ik doe. En als we deze beelden zien en de tekst lezen, ga daar biddend mee om. Laat het niet hier in deze zaal, maar neem het mee naar huis. Bespreek het eens aan de keukentafel. Als agenda's veranderen, heeft dat zijn weerslag op iedereen in je gezin, hè? Dus het is natuurlijk super mooi om dat samen te doen. Te kijken hoe kunnen wij nou onze agenda iets koninkrijksgerichter maken. Zijn er dingen die eigenlijk wel leuk zijn, heel veel tijd kosten, maar niet relevant? Keuzes. God zegen als gemeente en als individu. Amen.